Welkom bij Sociologen op de Koffie, een podcast van Hans Jonker en Aaron van Steeland, twee studenten sociologie. In elke aflevering bespreken ze een sociologisch onderwerp dat hen interesseert. In hun gezever naar de waarheid hopen ze enkele interessante inzichten tegen te komen. En dat allemaal bij een goede tas koffie.
Welkom bij Sociologen op de Koffie. Dit is aflevering 4 alweer, denk ik. Vandaag zitten we weer samen met Aaron natuurlijk en ik. Wie anders? En vandaag gaan we het over duurzaamheid hebben. Aaron, kan je je eens even toelichten?
Inderdaad, het is nu hot topic. Het is toch hot topic terwijl we het opnemen. En ik denk dat het ook nog wel hot topic zal blijven op het moment dat we het publiceren. En ik denk dat de sociologie daar ook wel iets interessants over heeft te vertellen. Ik ga proberen eigenlijk het technische aspect, niet over klimaatverandering en die zaken te hebben, maar echt over de duurzaamheid zelf. Hoe kunnen we transities gebruiken? Individuele veranderingen, waarom lukken die? Waarom lukken die niet? Wat kunnen steden doen? Wat kunnen landen doen? Hoe zit dat eigenlijk met bedrijven en duurzaamheid? Die aspecten gaan we een beetje belichten.
Interessant, want als ik aan duurzaamheid denk, dan denk ik inderdaad aan klimaat. Maar jij zegt het is eigenlijk veel meer dan het klimaat. Waarom is een sociologie van duurzaamheid relevant voor jou?
Juist, omdat die duurzaamheid, dat idee, ja, dat is een beetje verengd tot klimaat. Terwijl, zo meteen zal ik de geschiedenis uitleggen, dan zullen we zien dat het eigenlijk heel breed gaat en ook een heel sterke rekening houdt met de effecten op de maatschappij. En laat dat nu net het thema zijn van de sociologie. Wat is het effect van iets op de maatschappij? En dat is een belangrijk stuk bij duurzaamheid. Maar van waar komt dat idee nu? Duurzaamheid begint, toch de moderne idee van duurzaamheid zoals wij dat kennen, want zorg dragen voor de natuur dateert al van bij de Grieken en de Romeinen. Maar duurzaamheid, zoals dat in de, laten we zeggen, moderniteit voortkomt, begint eigenlijk bij de industriële revolutie en de verlichting. Want op dat moment heeft men eigenlijk een zeer positieve houding tegenover wetenschap en technologie. En begint men dat volop te gebruiken om die industrialisatie voor te zetten. En dat gaat eigenlijk goed en men begint volop te produceren en bedrijven op te starten en de mensen gaan in die bedrijven werken. En heel die maatschappij die verandert eigenlijk door die industrialisatie. Alleen na een tijdje begint men daar de effecten van te merken. En men begint daarover na te denken van ja, die arbeiders, die leven hier allemaal in kleine huizetjes samen. Die zijn van het platteland naar de stad gekomen. Men ziet dat men heel veel grondstoffen gebruikt. Die grondstoffen zijn eigenlijk eindig. En men begint vragen te stellen van ja, kunnen we dit wel, op het tempo dat we het nu doen, kunnen we dit eigenlijk wel volhouden?
Dus als ik u goed begrijp, is het concept duurzaamheid eigenlijk niet volledig nieuw? Maar is het een soort reactie op de industriële revolutie?
Klopt, volledig. Want waar gaan we zien, waar dat bijvoorbeeld, ja, het komt eigenlijk voort uit de schaarste die men ontdekt van de goederen. Neem nu hout. Men gebruikte heel veel hout tijdens de industriële revolutie. En op dat moment begon men te denken van, oei ja, wij kappen die bomen weg. Maar bomen zijn op een moment eindig. En dat men voor het berekent van, ja, er zal waarschijnlijk wel een punt komen waarop dat er meer bomen gekapt worden dat ze groeien. En dan gaan er op een gegeven moment geen bomen meer zijn. Dus we moeten gaan kijken hoe dat we onze kappen van bomen en het gebruik van hout, hoe dat we dat een beetje kunnen reguleren, dat we op het einde van de rit nog hout hebben. Hetzelfde voor steenkool. Steenkool had men nodig om energie op te wekken, maar dat is ook eindig. Hoe ging men daar mee omgaan? En daar zijn allemaal ideeën die toen begonnen te denken van ja, dit kan op lange termijn niet doorgaan. En eigenlijk, je zult zien, dat is eigenlijk de basis van duurzaamheid. Kan dit op lange termijn doorgaan? Een ander bekend voorbeeld, dat eigenlijk losstaat van het klimatologische en het natuurlijke, is Malthus, de bekende, laten we zeggen, doemdenker over de overbevolking. Die begon eigenlijk te denken van, oké, wat is de snelheid waarmee dat de bevolking aangroeit? En wat is de snelheid waarmee dat onze productie van huizen, natuur, eten, waarmee dat aangroeit. En ze zeggen van ja, de bevolking die stijgt exponentieel. We zien dat voor het nu heel mooi. We zijn van 2 naar 8 miljard gegaan, van 2 naar 8 miljard mensen gegaan op eigenlijk één generatie tijd. En hij zei nog, ja, dat gaat steeds exponentieel, maar de productie, die gaat niet exponentieel. De productie van het oogsten van graan, het oogsten van mais, het zetten van huizen, dat is eigenlijk een lineair proces. Dus op een gegeven moment zal dat exponentieel het lineair voorbij steken. En ja, dan gaat er te weinig. Dan gaan er hongersnoden zijn, dan gaat er oorlog komen. Die gaat dus een zeer negatieve visie over de toekomst daardoor.
Interessant, maar wat je zegt over die bevolkingsgroei, dat lijkt me nogal sterk, dat je van 2 naar 8 miljard zou gaan op één generatie. Ik denk dat je het op een andere manier bedoelt, maar ik denk dat je verwijst naar de bevolkingsexplosie, naar de industriële revolutie, wat ook met allerlei dingen te maken had. Malthus wordt inderdaad vaak aangehaald als een soort doemdenker. Klopt het dat het concept duurzaamheid vertrekt vanuit schaarste?
Inderdaad, schaarste staat vrij centraal. Zeker in de 19e eeuw, want we hebben net de denkers van de 19e eeuw die het vooral over de schaarste hadden. In de 20e eeuw is het eerder van, kunnen we nog verder groeien? Want dat hangt er vanaf. In de periodes dat het goed ging, bijvoorbeeld de jaren 50, 60, de gouden jaren, dan ziet men eigenlijk van, dat een beetje een tendens is. Tuurlijk kunnen we nog groeien. En hoe meer, hoe beter dat we kunnen groeien. Maar als het in de jaren 70 daarna, de grotere de recessie, ja, dan begint men te denken van, oei, kunnen we dit nog volhouden? Gewoon de limieten van hoeveel dat we kunnen groeien, hebben we die niet gewoon bereikt? En daar hangt het wel vanaf van de periode waarin dat we zitten, of dat het goed ging, zeggen we doen door, ging het niet goed, dan zeiden we, ja, we zitten misschien toch aan de limieten. En het summum van dat moment is 1972, de bekende Club van Rome. Dat zijn een aantal experts die samenkomen in Rome. En waaruit men eigenlijk kan zeggen van oké, dat is de eerste keer dat eigenlijk hard wordt vastgelegd van er zijn limieten aan de groei. En als we nog willen groeien, dan zal het op een andere manier moeten zijn. En dat is eigenlijk de basis voor wat wij nu, ons duurzaamheidsdenken, is eigenlijk daarvan vertrokken. En heel wat zaken die nu nog komen, refereren eigenlijk nog altijd naar die fameuze Club van Rome.
Ik hoor dat vaak, die Club van Rome. Ik vind het opvallend dat ons denken over dat soort dingen vaak achteraf wordt gezegd van ja, toen kwamen er een paar experts samen en toen was het plotseling daar. Nou, er zijn natuurlijk maatschappelijke ontwikkelingen, maar hebben we altijd experts nodig die ons zeggen hoe het is?
Dat is een zeer algemene, maar wel een zeer interessante vraag. Ik denk dat het een combinatie van beiden is. Voor stukken ga je natuurlijk zeggen van ja, een expert die kan, als wat een expert zegt, niet gedragen wordt door de maatschappij, dan roept die gewoon tegen een muur. Dan gebeurt daar niets mee. Maar het moment dat de maatschappij ook klaar is voor dat idee, denk ik wel dat dat idee kan opgenomen worden. En als ik een beetje naar de geschiedenis van duurzaamheid kijk, dan denk ik dat dat wel het moment begint te worden dat men beseft van oké, je zit daar in een recessie, je hebt juist enorme economische groei gehad, daar valt het stil, mensen maken zich zorgen, waarom valt onze economie stil? En in dat vacuüm zit die Club van Rome, die zegt van, jongens, misschien zijn er wel gewoon limieten aan onze groei. Misschien kunnen we zo niet verder op vlak van natuur en op vlak van onze maatschappij.
Interessant, ik hoor vaak een soort valse dichotomie tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling, alsof het een het ander uitsluit. Maar dat is waarschijnlijk niet waar. Ik hoor heel vaak dat het over sustainable development gaat, over de VN. Wat denk jij daarover?
Ah, daar komen we eigenlijk op een van de interessantere discussies. Want de VN houdt heel vaak van bijeenkomsten met verschillende leiders die dan gaan praten over duurzaamheid. Die praten niet over duurzaamheid, die draaien inderdaad over duurzame ontwikkeling. En dan zeg ik iets anders. Daar is heel hard voor gelobbyd geweest in de tijd. Omdat gaat enerzijds modernisatiedenkers die zeiden van, laat ons gewoon moderniseren en dat komt wel. Gaat mensen die zeiden, we moeten actief gaan ingrijpen in dat proces. Die twee dingen zie je zelfs tot op vandaag nog. Uit die tegenstelling is een beetje dat duurzame ontwikkeling gekomen. En dat betekent eigenlijk van, we gaan zorgen dat deze generatie het goed heeft, maar we gaan proberen de generaties na ons niet te boycotten. En dat is eigenlijk achteraf gezien een beetje een problematisch idee geweest, omdat tekent dat eigenlijk. Wij mogen onze behoeftes bevredigen, maar mogen daarmee de toekomst aan de anderen niet hypothekeren. Dat betekent toch dat je eigenlijk de generatie nu niet responsabiliseert. Je zegt niet van, jongens, let op, want die veranderingen die voor het nu gebeuren ook altijd, zijn ook voor tijdens onze generatie gebeuren, maar daar wordt voor het geen rekening mee gehouden in die definitie. Alleen maar in de volgende generatie. Dus het is niks bijvoorbeeld over het vlak van, als wij hier dat de effecten van klimaatverandering, om het nu even op het klimaat te houden, die zijn groter in Afrika dan in België. Maar daar zegt duurzame ontwikkeling niks over. Die zegt alleen iets over onze kinderen hier in België. Neem nu wij die, als we het hebben over de industrie gebeuren, wij gebruiken sweatshops in Bangladesh. Daar zeggen wij bij duurzame ontwikkeling niks over, maar we zeggen wel iets over onze toekomstige generaties.
Dat vind ik bijzonder heel interessant, omdat eigenlijk zou je dan kunnen stellen dat duurzaamheid een westerse idee is.
Zeker. En je ziet dat ook al, waarom is dat een westerse idee? Ik denk dat het een deel in de geschiedenis ligt, onze industriële revolutie. Heel wat van die landen zijn aan het industrialiseren, dus zullen die backslash nog hebben. Neem nu, China is wel ondertussen koploper in het groene denken, maar anderzijds zeggen die mensen ook van ja, wij hebben in vergelijking met jullie nog 50 jaar uitstoot te gaan, vooraleer dat we op het niveau komen dat jullie hebben uitgestoten met de industriële revolutie. Dus we hebben nog wel wat marge om te ontwikkelen. Dus het is zeker een duurzaam idee, omdat dat bij ons voortkomt uit die industrialisatie.
Zeer interessant. En je zegt ook eigenlijk van, we moeten rekening houden met de toekomstige generaties. Inderdaad, wat betekent dat in godsnaam? En ik vond eigenlijk het interessantste dat je zegt van, het moet om onze kinderen gaan blijkbaar. En niet de kindjes in Afrika. Is het dan niet een beetje hypocriet dat we dan tegelijkertijd onze productie verplaatsen naar groeilanden en hier rekening houden met onze generatie? Terwijl duurzaamheid natuurlijk een planetair gegeven is.
Zeker, zeker. En je ziet dat ook in al die akkoorden, dat dat heel hard gaat over landen. Bijvoorbeeld, wij moeten onze CO2-uitstoot verminderen om onder de stijging van 1,5 graden te blijven. Dus hebben wij er alle baat bij om onze productie naar China te schuiven en te zeggen van, wij zijn groen, kijk eens, wij stoten heel weinig uit. Ja, we hebben het gewoon verplaatst naar China. Netto op planetair geven maakt dat niet uit. En voor onze toekomstige generatie in België hebben wij ook veilig gesteld en we hebben onze behoeften bevredigd. Dus op die manier is die definitie eigenlijk en die uitvoering daarvan vrij problematisch.
Dat is inderdaad zo. En het valt mij op dat Europeanen door in de geschiedenis kampioen zijn in het verplaatsen van hun problemen naar ergens anders. Klopt dat?
Ik zal een beetje verder kunnen verduidelijken wat je daar juist mee bedoelt.
Goeie vraag. Ik denk aan het kolonialisme, waar dat wij gigantische welvaart hebben opgebouwd, jammer genoeg op kap van iemand anders. Nu zijn wij bezig over duurzaamheid, terwijl we tegelijkertijd enorm veel dingen doen die niet duurzaamheid zijn. Is dat niet dissonant? Is dat niet tegenstrijdig?
Dat is ook een idee. Nu komt dat op, maar je voelt dat wringt langs alle kanten met de levensstijl en daarmee dat ook zoveel kritiek krijgt, omdat rekening houden met duurzaamheid heeft heel vaak te maken met een systeemverandering. Je hoort dat ook in slogans, ja, verander het klimaat niet, verander het systeem. Voor een stuk kan ik er wel in komen waarom dat ze dat zeggen, omdat als je het systeem verandert, heb je een oplossing voor heel wat problemen. Los van het feit dat je, als je het klimaat enkel verandert. Stel nu, we hebben een quick fix voor het klimaat. Ja, dat haalt eigenlijk nog altijd niet de oplossing voor het feit dat kindjes in Bangladesh aan t-shirts moeten werken. En dat dat ongelooflijk gevaarlijk is. En dat dat erbarmelijke omstandigheden zijn. Dus inderdaad, in die manier kun je zeggen, systeemverandering lost beiden op, maar een systeemverandering betekent ook dat je de gevestigde orde moet veranderen. En zoiets heeft heel veel tegenstand en ik denk dat daardoor men ook zegt van, het is moeilijk om dat te verwezenlijken, daarom botst ook op tegenstand en zitten daar ook momenteel zoveel contradicties op.
Dat is interessant. Ik denk dat het ook voor een stuk te maken heeft met padafhankelijkheid. Je kunt wel zeggen van, we moeten het systeem veranderen, maar dat blijkt inderdaad vrij moeilijk. Kunnen we zeggen dat het menselijk is dat mensen zich verschuilen achter nationale belangen en nationale Want je zegt eigenlijk vooral, het is, in de VN is het vooral wat België gaat doen en wat andere landen gaan doen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan de emissiehandel. Eigenlijk een heel vreemd gegeven. Wat denk jij daarover?
Eigenlijk heeft land, als een land puur rationeel denkt, heeft die al het voordeel om geen klimaatbeleid te houden. Omdat, zeg jij bekend met speltheorie, Hans? Ja, als je gaat kijken, dat is eigenlijk, emissies zijn een internationaal probleem. Dat gaat over de hele wereld. We zitten tussen Duitsland, Frankrijk, Nederland. En stel, zij zijn zeer goed in het, zijn zeer duurzaam. Dan zouden wij als land kunnen zeggen, wij doen niets. En wij profiteren gewoon van die landen rond ons. Alleen, het heeft dus eigenlijk enkel voordeel als iedereen dat samen doet. Maar helaas zijn er te veel landen die freeriden op de rest. Die zeggen van, het land naast ons doet dat heel goed. Dus Europa zal wel aan zijn normen komen. Dus op die manier is het eigenlijk rationeel gezien, logisch, maar puur rationeel gezien, is het voor land voordeliger om geen milieubeleid te hebben en te steunen op een ander land, op een landen rond hen of hogere instellingen. De VN, dat die natuurlijk alleen op nationaal belang denken, is een beetje te kort door de bocht natuurlijk, hè. Wij stellen ook projecten, de VN stelt ook projecten op in andere landen om die emissies te verlagen, emissies om situaties te verbeteren. Maar het is vooral die summits waar ik het over heb en die grote klimaatakkoorden die zich vaak nog focussen op dat nationaal niveau. Bijvoorbeeld, nu heeft de VN in 2015 zijn Sustainable Development Goals ontwikkeld en dat zijn eigenlijk 17 punten waarop dat men de wereld wil verbeteren. We willen bijvoorbeeld geen armoede, geen honger, goede gezondheid. En men zegt van, zo zijn er 17 plannen en al wat wij doen in de VN moet vasthangen aan die plannen. Dat is eigenlijk aan die Sustainable Development Goals, dat is eigenlijk wat men zegt. Maar dan, dat landelijk niveau, dan negeert ook bijvoorbeeld het concept van climate justice. Het is nu een beetje omstreden, het idee van climate justice, omdat er heel veel definities van zijn. Maar over het algemeen betekent klimaatrechtvaardigheid, climate justice, dat onze welvaart voor een stuk gegenereerd wordt door bijvoorbeeld het ontginnen van mijnen in Afrika. En dat wij roofbouw doen op die natuur en dat wij die mensen daar rijk minimum voor betalen. En dat is niet rechtvaardig, maar dat is een transnationaal gegeven en dat krijg je heel moeilijk verwerkt in die summits van de VN, in die klimaatakkoorden. En dat is ook een van de grote kritieken op die klimaatakkoorden, dat die steeds teruggaan naar een nationaal niveau, maar bijvoorbeeld niet zeggen tegen die landen van, jongens, die welvaart die jullie genereren, die is eigenlijk op de kap van een ander land. Zal daar bijvoorbeeld niet een stuk voor betalen? Zal dat land niet op een degelijke manier vergoeden? Omgekeerd is daar ook iets voor te zeggen. Ik las over laatst een studie die eigenlijk zegt, let op, bijvoorbeeld die sweatshops in Bangladesh. In die landen zijn dat wel de geliefde jobjes. Ze gaan van het platteland naar de stad voor die jobs, omdat men bijvoorbeeld anders in het platteland veel erbarmelijke omstandigheden heeft, dat de situatie daar om te werken nog erger is. Dus dat men zegt, let op met bedrijven die dat doen, te veel te bestraffen, want je brengt misschien mensen in een ergere situatie. Niet volledig eens met die redenering, maar het is wel ook een reflex dat we misschien ook als tegenkanting moeten hebben.
Ik vind dat eigenlijk vrij schrijnend. Wat dat mij ook is opgevallen, is dat onze klassieke productielanden, zoals China en Bangladesh, dat daar de lonen nu aan het stijgen zijn. En dat bedrijven al aan het kijken zijn om dat te relokeren naar bijvoorbeeld nieuwe groeilanden zoals Indonesië. Denk je dat dat een eeuwig durende soort pantomime is van het altijd maar verplaatsen naar iets waar het nog goedkoper kan?
Ja, binnen dit kader van het systeem dat wij nu hebben en wij die als consumenten zeggen van wij willen vooral het goedkoopste, vooral in de meeste tijd van zeggen van we zoeken iets dat goedkoop is. We zien dat heel duidelijk als we bijvoorbeeld iets gaan kopen op het internet. We gaan gewoon We kijken op bol.com, we zien waar is het laagste en heeft nog een beetje kwaliteit. En dat kopen we meestal. Zolang dat wij zeggen, wij gaan voor het goedkoopste, gaan die bedrijven ook zeggen, wij gaan voor de goedkoopste productie. Want dat is dan eenmaal de logica. En dan gaat inderdaad kijken van ja, welk land biedt de laagste lonen aan. Maar op die manier kan een land ook industrialiseren. Kijk naar China en Indonesië. Die hebben eigenlijk die fase doorgemaakt. Van wij industrialiseren op zeer lage lonen. Maar bij China ziet je dat dat ruimte heeft gecreëerd voor een meer duurzame en lange termijn van de economie. Dat er door het feit dat er mensen geld verdienden, dat er werk was, dat er meer werk is gekomen, dat kwalitatief beter werd en dat op die manier de lonen konden stijgen en dat men ook begint te vanaf nu ook kan zeggen van we hebben eigenlijk niet alle jobjes nodig. Het is niet meer dat wij hier plat op de rug gaan voor elk groot bedrijf, zolang het maar binnenkomt, dat die kunnen zeggen van ja, we hebben nu ook betere bedrijven, we hebben jullie niet nodig.
Oké, en enerzijds zeg je van we willen steeds het goedkoopste product hebben. Anderzijds zoeken bedrijven ook naar, die gaan minimaxen, dus die gaan de minste kosten voor de meeste productie halen. We hebben het daarnet gehad over greenwashing. Ik vond het echt een fascinerend concept, omdat opeens werd er zoveel duidelijk. Dat is zo het leuke aan sociologie. Je hebt zo van die concepten, dat zijn bepaalde ideeën, en plots begint je dingen te begrijpen. En hij had mij daarnet, ik zou bij de koffie zeggen, maar ik heb thee genomen, sorry. Dat er zoiets is als greenwashing. Kunt je mij daar meer over vertellen? De luisteraars, want ik weet het natuurlijk al.
Tuurlijk. Het is een zeer interessant concept. Het gaat eigenlijk om... Ik heb het voorbeeldje van IKEA genomen. Ik weet eigenlijk niet of dat idee van IKEA klopt. Ja. Maar Hans roept hier dat het klopt. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar het is een mooi idee. Een mooie voorstelling van wat ik ermee bedoel. Stel, IKEA gebruikt bijvoorbeeld voor zijn zakje met vijzekes en met plugjes voor zijn kasten. Laat die invullen door kinderen en door kinderarbeid. Maar ondertussen gaan zij op een kartonnen doel zetten dat van gerecycleerd karton is. En ze schreeuwen van de daken dat al hun karton gerecycleerd is. Dat is eigenlijk greenwashing. Je hebt een vervuilende, een situatie die niet duurzaam is. En die situatie die niet duurzaam is, die gaan we maskeren door een situatie, door iets te benoemen dat wel duurzaam is. De McDonald's is daar ook zo'n fantastisch voorbeeld van. Een hamburger is zo ongezond als het maar zijn kan. En laten we zeggen, het staat symbool voor een obesitascultuur in Amerika. Ik wil niet uitspreken of dat de schuld is van Amerika, maar het staat er wel symbool voor. En die gaan dat dan overladen met ideeën als, oh, onze doosjes zijn van gerecycleerd karton en ons rundvlees komt van lokale boeren en dit en dat. Dus ze gaan proberen hun bedrijf groen voor te doen, terwijl dat ze dat eigenlijk niet zijn.
Wat dat mij opvalt aan McDonald's, is dat die een paar jaar geleden hun logo van kleur hebben veranderd. Van rood naar groen. Even, of tijdelijk, of permanent, ik weet het al niet meer. Om een soort groene revolutie te bewerkstelligen van, kijk jongens, wij zijn groen. Terwijl dat die gigantisch veel hamburgers maken waar vlees in zit. U weet of u weet niet, vlees dat is een ramp voor het milieu. Ik vind het heel interessant dat het hier over greenwashing gaat. Die parallel met witwassen uit de georganiseerde misdaadwereld. Waar dat je dus crimineel geld in een soort legale wasmachine steekt. En het dan doet alsof dat het legaal is. En legit is dat je net zoveel geld hebt gekregen, toevallig. Welke consequenties heeft dat eigenlijk op individueel niveau? Want we hebben het eigenlijk nu vooral gehad over macro- en mesoniveau. Maar welke consequenties heeft dit eigenlijk en ons duurzaamheid-idee op individueel niveau?
Ik ga heel even nog iets anders zeggen. En dan kom ik direct op een vraag die ontzettend interessant is. Omdat ik kom net tot de conclusie dat we duurzame ontwikkeling binnen de VN heel uitvoerig en heel interessant hebben besproken. Maar dat we vergeten zijn nog even te zeggen wat dan duurzaamheid zelf is. Dat is...
Wel
essentieel. De Hans hier volop aan het lachen en het is inderdaad even essentieel. Dus ik ga gewoon even zeggen, duurzaamheid is eigenlijk de opvolger van de duurzame ontwikkeling, een beetje een tegenreactie, waarbij dat men zegt van ja, wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is een combinatie van het sociale, de omgeving en het economische. Dat zegt van wanneer er rekening wordt gehouden met die drie vlakken, dan is iets duurzaam. Dan hoort het binnen de duurzaamheid. Bijvoorbeeld, je kunt hebben dat dan beleid zegt van ik ga mijn favoriete beleidsding. Ik had beloofd het niet te zeggen, maar ik ga het toch doen. Pak nu de lage emissiezone. De lage emissiezone laat ons aannemen dat het goed is voor het milieu en de omgeving, wat niet bewezen is. Maar toch, dan kan je zeggen van oké, dat is goed voor de omgeving, maar is dat duurzaam? Kun je goed zeggen, ja, je zorgt dat mensen met vervuilende auto, eerder de lagere klasse van de samenleving, dat die een nieuwe auto moet kopen, wat dus een vrij disruptief effect heeft op het sociale en het economische. Dus dan kun je in vraag stellen of dat beleid duurzaam is. Dus het moet altijd een combinatie zijn van die drie elementen, wat natuurlijk een heel moeilijk evenwicht is om te bereiken, waar dat men nu eigenlijk een beetje terug van aan het afkomen is, omdat men zegt van ja, het punt waarop dat die drie samenkomen is zo moeilijk te bereiken dat we misschien ons denkframe moeten herdenken om überhaupt te kunnen zeggen dat iets duurzaam is.
Oeh, dat is interessant. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Mag ik even nog wat rampen op de lage emissiezone? Ja, sorry. Ik woon in Berchem en ik woon net buiten de lage emissiezone. Ik woon naast de ring. U kent de ring van Antwerpen. 20.000 vrachtwagens per dag gemiddeld. 7 rijstroken aan elke kant. Waarom zit de lage emissiezone niet op de ring, potverdorie? Al die vrachtwagens, die rijden daar maar voorbij, die daar toevallig niet moeten zijn. Dan heb je nog de haven. Maar wij hebben een lage emissiezone en daar mogen geen diesels binnen. Want diesels zijn blijkbaar, ja, oké, die zijn slecht voor het klimaat, maar oké. Ik vond dat een typisch voorbeeld van greenwashing. Want de N-VA heeft gewoon gezegd van, kijk, oeps, we worden politiek, sorry. We gaan heel de stad volhangen met camera's, maar het is voor het milieu, het is voor het klimaat. En nu hangen alle, nu hangt heel de stad vol met keigesofisticeerde camera's die nummerborden kunnen herkennen. En dat is gewoon gegreenwashed, want dat was verkocht als een milieumaatregel. En dan de argumenten van de N-VA vond ik fantastisch. Ja, dat is om terroristen op te sporen. Alsof terroristen met hun eigen auto een aanslag gaan plegen. Wat voor een debiel zijt je dan eigenlijk? Maar oké, Aaron wil nog iets zeggen.
Ik had juist gezegd dat ik het niet ga doen, maar ik ga toch meegaan. Ik ga toch even die lage emissiezone mee met de grond gelijk maken. Hans, we zijn nu toch bezig. En weet je, de podcast mag ook heel af en toe een klein beetje politiek zijn. Nee, het is beleidsmatig, Hans. Niet politiek. We noemen het beleidsmatig. Dat mag het. Maar dat is eigenlijk een waanzinnig idee. Men heeft dat in andere landen ook gedaan. In heel veel andere landen. En als we vergelijken, het nut van de lage emissiezone is misschien nog het duidelijkste als we ook eens gaan vergelijken met andere plaatsen en zien hoe idioot dat wij eigenlijk zijn. Wij hebben ongeveer de standaard die in Duitsland een 10 jaar geleden was. Op die standaard beginnen wij. Dus we zeggen al van ja, als het iets, het zal waarschijnlijk geen effect hebben omdat onze standaard te laag is. Plus, we hebben ook in vergelijking met andere landen enorme boetes. En ik zag gisteren nog op de tv dat als je nu in Brussel rondrijdt met een vervuilende diesel, €350 boete. Inderdaad, amai. In Duitsland was het iets van een €30 boete. Dus de vraag is, ja, waarom is dat bij ons plots zo hoog? En een andere zaak is ook, het afkopen bij ons is ook, denk ik, iets van een, per dag is het iets van €30. Wel, in Duitsland heb je dat vignetje voor €30 voor een jaar. Dus het is bij ons ook een heel financieel gegeven als je er zo naar kijkt. Het nut voor het milieu is ook nog steeds heel sterk in vraag te stellen. Want we hebben die studies in Duitsland, zijn die gebeurd. Men heeft in München overal meetstations gezet om de emissies te meten voor de lage emissiezone en na de lage emissiezone. En wat blijkt? Er is geen eenduidig effect van de lage emissiezone. Op sommige plaatsen stijgt de emissie, op sommige plaatsen daalt de emissie. Maar op globaal niveau zien we dat de emissie gedaald is. Maar men kan niet aantonen, niet in München, maar ook niet in andere steden, dat door die lage emissiezone komt. Daarnaast is het ook, men zegt dat is voor de armere bevolking te beschermen die meer last heeft van emissies. Wat eigenlijk ook niet bewezen is, want men heeft een vergelijkende studie gedaan tussen Rome en Londen over de effecten van de lage emissiezone. En wat blijkt? Het hangt gewoon puur af van waar dat uw laaggeschoolde of uw armere bevolking woont. En afhankelijk van waar dat die woont, binnen het centrum, buiten het centrum en waar in het centrum, dat de effecten groter of lager kunnen zijn. Dus daar is geen rekening gehouden met de bestaande lage emissiezone. Men ziet ook nu dat in België is het ook zo nog idioot dat wij dat op stedelijk niveau is ingevoerd. Waar het ook nog eens betekent dat je een aparte toelating nodig hebt voor Antwerpen, Brussel en Gent. Dat zelfs de voorwaarden anders zijn in Antwerpen, Brussel en Gent. Ik heb ooit idioot een voorbeeldje gegeven. Dat stel nu, je gaat verhuizen van Antwerpen naar Gent. En je wilt nogal gauw iets gaan ophalen in Brussel. En je vertrekt van Antwerpen naar Brussel naar Gent. Dat je dan 3 vignetjes nodig hebt om op 1 dag even door te gaan. Dat zie je in andere landen niet. We zien ook dat in andere landen ze zelfs al zitten aan een zero-emissiezone. Plaatsen waar het auto's die gewoon iets vervuilen. Dan hebben we het vooral daar waren enkel nog maar hybride en elektrische auto's. Oké, niet echt zero-emissie, maar het idee van neigend naar zero-emissie. Dat die enkel binnen mogen. Dus bij ons zijn de standaarden 1. Als er al een relatie bestaat, zal die minimaal zijn. Dus als de effecten op het milieu nihil zullen zijn en de inbreukkosten voor dat te doen, €350 boete als je erin rijdt in Brussel, dan moeten we ons misschien afvragen of dat inderdaad niet heel stevig gegreenwashed is en niet 1 voor de staatskas is en 2 voor het veiligheidsgegeven.
Amai, we gaan nog even door op die lage emissiezones. Want een paar weken, een paar maanden na de invoering kwamen de buurgemeenten van Antwerpen ook zo van, oh, wij willen ook wel een lage emissiezone. En weet je wat dat de burgemeester van Mortsel zei? N-VA, als ik mij niet vergis. Wij zijn wel te vinden voor die camera's van die lage emissiezone, omdat die camera's in eerste instantie voor de veiligheid zorgen. Dan weten we wie dat er onze gemeente binnenrijdt. Ooit al is Braschaat binnengereden trouwens. Je wordt gefilmd, hè maat. Er wordt gewoon een foto van je gezicht getrokken, hè, als je dan met een auto binnenrijdt. Dat is... Maar goed, we gaan hier niet over privacy beginnen. Wat ik ook nog eens wou zeggen, als we het klimaat werkelijk zo belangrijk vinden in onze steden, waarom rijden er dan nog vervuilende dieselbussen van de lijn rond van de jaren 60, waar dan mijn moeder nog in gezeten heeft vroeger? Waarom rijden er dan nog politiecombis rond? Oh, het zijn diesels. Dat is vervelend, hè? Ja. En weten we wat ze dan doen met die oude lijnbussen? Die sturen ze naar Aartselaar. Die sturen ze buiten de stad. Amai, goed gedaan, de lijn. Allee, ik snap het gewoon niet. Ja. Maar jij wou ook nog iets zeggen, dus...
Ik wil gewoon even zeggen, alle partijen gelijk voor de wet. We hebben nu N-VA aangevallen. We zijn over duurzaamheid bezig. Ik ga even Groen aanvallen. Groen wil een nationale lage emissiezone. Dat kwam ik over laatst tegen in een van hun zoveel verkiezingspunten naar aanleiding van de klimaatprotesters. Dat zij daarmee afkwamen met een nationale lage emissiezone. Wat is eigenlijk quasi... Ja, als we dit na deze uiteenzetting, dat het eigenlijk een beetje idioot is om door te voeren. Maar die privacy geven, ik ben natuurlijk wel benieuwd in welke mate dat die camera's op dit moment gebruikt mogen worden om inderdaad mensen te gaan opsporen, of dat een proces is dat nu al mag, een proces die in lange termijn gebeurt. Daar heb ik momenteel niet echt een zicht op. Dus inderdaad, ik heb niet echt zicht in welke mate dat die camera's op dit moment al mogen gebruikt worden voor misdrijven. Ik wil wel nog een klein positief element aanhalen van de lage emissiezone. Kwestie dat we toch een klein beetje objectief blijven in deze podcast. Het is wel zo dat diesels steeds moeilijker verkocht raken en op die manier het wagenpark wat vergroent en dat diesels nu heel moeilijk verkocht raken en eigenlijk voor een vrij lage prijs nu gekocht kunnen worden. Dus op dat opzicht zien we wel dat het een verbetering is en een vernieuwing is van het wagenpark. Maar misschien gewoon moeten we even afvragen of dat dit de juiste manier was om tot dit resultaat te komen.
Inderdaad, elektrische auto's zijn natuurlijk nog steeds auto's. Er zijn massaal veel batterijen in, gemaakt van lithium. Die worden ook in groeilanden geproduceerd, waar enorm veel afval bij komt kijken. Dus ik denk niet dat een elektrische auto de oplossing is voor een duurzaam beleid. We gaan even stoppen, want... De kat is de schildpad aan het opeten. Oké, de schildpad is aan het sterven. Ja, ik moet hier dus praten over duurzaamheid in de Galapagos-eilanden. Ik weet niet eens wat Galapagos-eilanden zijn, maar het zijn dus blijkbaar eilanden en die worden Galapagos genoemd. Geen idee waar Galapagos vandaan komt, maar oké. Dan stel ik ook in vraag in welke mate dat er effectief bewustzijn over duurzaamheid zou zijn.
Oké, Hans, de Galapagos-eilanden. Ja, tuurlijk, de Galapagos-eilanden zijn iets interessants met duurzaamheid. In die zin, dat de Galapagos-eilanden, die hebben eigenlijk, die hadden een heel grote schildpaddenpopulatie, maar ook heel veel biodiversiteit. En wat zien we? Dat die biodiversiteit op dat eiland enorm aan het dalen is, ten gevolge van dat die biodiversiteit... ja, de kat eet dus opnieuw, probeert opnieuw de schildpad te gaan opeten. Maar schildpad... Ja, trouwens, de link tussen de schildpad en de Galapagos-eilanden, dat was bekend vanwege de vele soorten en grote oude schildpadden. Vandaar het breutje naar de Galapagos-eilanden. Maar er was dus een enorme diversiteit en die diversiteit daalt. Vooral in insecten en kevers. Dus we gingen eigenlijk gaan zoeken van ja, hoe komt dat dat die diversiteit daalt? En de oplossing die men gevonden heeft, is de theorie die men gevonden heeft waarom dat die daalt, is heel simpel. Er is eigenlijk een mierensoort gekomen. Waarom daalt de diversiteit daar? Er is een soort buitenlandse mierensoort gekomen, meegekomen door producten die de mens heeft binnengebracht. En dat blijkt een heel agressieve mierensoort te zijn, die gewoon de andere uitroeit. Dus op die manier is een heel leuk voorbeeld eigenlijk, over hoe dat de diversiteit in de dieren ook gewoon daalt door de dieren zelf, door het natuurlijke zelf. Natuurlijk, ook daar is een lichte invloed van de mens in die zin dat wij wel door ons vliegen naar daar en het meenemen van producten naar daar, die inheemse soort hebben meegebracht en daar hebben losgelaten. Maar daardoor is dus de diversiteit op de Galapagos-eilanden enorm gedaald.
Allee, tof. we gaan dus een podcast opnemen. Ja. Dus, ik denk dat het probleem met de lage emissiezone is dat het om gedragsverandering gaat. En ik denk dat gedragsverandering vrij moeilijk is. Heb jij daar nog ideeën over die gedragsverandering?
Ja, want dat is natuurlijk wel vrij essentieel. In die zin, eigenlijk heel veel mensen weten wel dat vegetarisch eten, dat is beter voor het milieu. Niet vliegen en met de trein weggaan, is beter voor het milieu. Geen producten kopen van de Primark, is beter voor de samenleving. Al die zaken, wij weten dat, en toch doen wij dat niet. Hoe komt dat? En daarvoor gaan we eigenlijk een klein uitstapje maken naar de sociale psychologie. In die zin van, ja, wat leidt nu dat mensen bepaald gedrag gaan uitvoeren? En meestal is dat een combinatie van bepaalde attitudes en subjectieve normen. In die zin, stel, ik ben voor duurzaamheid en ik weet dat vegetarisch eten beter is, dan zijn die attitudes daar. Als dat gecombineerd wordt in een samenleving waar dat zij ook duurzaamheid voorop stellen en waar dat de samenleving eigenlijk een heel goede... dat eigenlijk faciliteert ook de mogelijkheid om vegetarisch te eten en om gezond te eten. En ik heb ook de motivatie om daaraan te beginnen. Dan is de kans dat ik die intenties om dat te doen, dat ik die heb. En dat is maar een kwestie van die intenties om te zetten tot gedrag. Van, ik wil nu ook effectief vegetarisch gaan eten. Ik heb die mogelijkheid. En dan is een omzetting naar gedrag.
Ja, klopt. Ik denk dat er ook wel steeds meer en meer mensen zich bewust daarvan worden en steeds meer het ook effectief gaan doen. Heel veel mensen over bezig. Maar ik denk ook dat we, als we sociaal-psychologisch gaan benaderen, dat we ook cognitieve dissonantie in rekening mee moeten nemen. Dat zie ik jammer genoeg ook vaak. Mijn vader had het er laatst over. Mijn vader is een echt hippie. In zijn tijd was het... jaren 60, 70 was het een hele rage om macrobiotisch te eten. Dat is een bepaalde manier van te eten. En er was een kerel in zijn community die daar helemaal weg van was. En op een keer had hij hem s'avonds tegengekomen in het frietkot. En zat hij gewoon frietjes met vlees te eten. Dus cognitieve dissonantie, zou dat ook relevant zijn in dit verhaal, denk je?
Zeker, want er is ook een grote gap tussen de intenties die iemand heeft. Ik zal een heel simpel voorbeeld geven wat ik daarmee bedoel. Wanneer start... Het is 1 januari. En op 1 januari zegt iedereen... Ik ga nu meer gaan lopen. Ik ga meer gaan sporten. Ik ga gaan fitnessen. Je houdt dat een week vol en dan stopt je ermee. En dat is eigenlijk hetzelfde een beetje in sommige mate met groen gedrag. Ik ga vegetarisch eten en je begint daaraan. Maar soms houd je dat niet vol of soms denk je van... Wanneer begin ik daaraan? Ik begin er morgen aan. Wanneer begint mijn dieet? Morgen. Dus er is eigenlijk heel vaak een gap, een inderdaad een cognitieve dissonantie tussen intenties, gedrag en ideeën die je hebt. En een van de elementen die daar kan, die de link kan versterken, dat is eigenlijk controle. En je ziet ook in sommige beleid of initiatieven dat die controle zit ingebouwd. Neem nu 30 dagen zonder vlees. Dat is daar een heel mooi voorbeeld van. Je schrijft daarvoor in en je geeft eigenlijk elke dag aan wat je gegeten hebt en of dat vegetarisch was of niet. En op die manier is er gepercipieerde controle en is de kans dat je die intenties, die attitudes gaat omzetten in gedrag, veel groter. Een beetje, hoe meer Big Brother u bekijkt, hoe groter de kans dat je dat gedrag gaat stellen.
Inderdaad, en in het tweede jaar, heb ik inderdaad, hadden wij daar een paper over geschreven. Al ja, paper, achter ons bureau zitten denken erover. Dat is universitaire idee van, ik ga mijn kritiek over de U-Antwerp sparen. We hadden toen ook meegedaan met 30 dagen zonder vlees. En er was één iemand in de groep die daar heel fanatiek over was. Wij met die andere twee, we waren een beetje gematigd. En we waren zo af en toe, hadden wij wel vegetarisch gegeten. Maar die andere persoon die ging daar echt hard in op. En die begon ons ook af te rekenen, omdat wij niet vegetarisch genoeg waren. En het werd een soort feel-good-achtig iets. Ook gecombineerd met een soort, ik ben beter als mens, omdat ik dit doe. Ik zeg niet dat iedereen zo is, maar het viel mij op bij die persoon dat heel sterk naar boven kwam. Zie je daar ook bepaalde dingen in?
Zeker, omdat die gepercipieerde controle, die heeft iets interessants. Omdat dan kun je de vraag stellen, bij voor het 30 dagen zonder vlees, waarbij je het moet aangeven, zijn we nu groen omdat we het moeten aangeven en mensen ons controleren? Of wegen die attitudes zwaarder door? Ik denk, in realiteit is het een combinatie van beide. Maar ik denk, die feel good, die heeft iets zeer interessant, omdat dat een stuk verzachtend ook werkt. Wij weten, en dan kunnen we misschien teruggrijpen naar die geschiedenis. Ons systeem heeft disruptieve effecten en wij als persoon willen daar iets aan bijdragen, iets goed, en dan is dat een soort missionaris, het vroeger missionaris werk bijna, een zaak van, ik zat moderne barmhartigheid noemen, om vegetarisch te gaan eten en zoiets bij te dragen aan de samenleving, aan de mens. En ja, ik vind het idee van moderne barmhartigheid, groene barmhartigheid, van we zijn vegetarisch en op die manier zorgen wij voor onze medemens.
Ik vind het heel interessant dat je het nu hebt over missionering. Want heel soms ervaar ik dat inderdaad zo, dat bepaalde mensen op een soort missioneringstocht zijn. En iedereen die niet duurzaam denkt, die moet overtuigd worden in het belang van het globale. Is het een soort ideologie geworden, denk jij?
Als je mij vraagt, geloof ik erin, als Jean-Marie de Dekker zegt dat er religie is geworden, want die haalde aan dat het een soort religie was geworden. Heel iets interessants, hè? Heel iets interessants. Laten we even teruggrijpen naar Durkheim. Durkheim, we hebben hem hier al vaak gezegd, maar hij is inderdaad ook een van de belangrijke grondleggers, dus we mogen er vaak naar refereren. En die zegt eigenlijk van ons godsbeginsel hoeft niet altijd een god te zijn als die mens hierboven die ons stuurt. Dat kan ook gewoon mens zijn die wij vereren. In die zin dat wij Messi, Ronaldo zijn die wij vereren. En zeggen ook van misschien is daar ook wel een cultus gekomen onder het groene. En om dat nu echt een religie te gaan noemen, ik vind dat een beetje ver, maar omdat dat vaak in negatieve connotatie wordt geplaatst, maar het heeft wel iets van een denksysteem dat gedeeld wordt door heel veel mensen. Nog een klein ding dat ik zou ook nog willen combineren, waarom dat missionarisch gehalte, denk ik, vrij groot is, of dat nu dat toch in religie bezig zijn, dat profetische, ik zal het zomaar zeggen, omdat... En dat komt eigenlijk vanuit dat idee dat ik er juist gezegd heb, die attitudes en die subjectieve normen, dat leidt tot gedrag. En ik denk, mensen die daarvan overtuigd zijn, die gaan het als een evidentie zien van het is rationeel, om de klimaat gaat niet goed en wij kunnen daar iets aan doen. Dus het is rationeel om vegetarisch te eten, om met het vliegtuig te gaan. Dat is omdat voor hen die link tussen attitudes en gedrag zo sterk is dat ook evident. En ontstaat er ook een soort idee van, als we die mensen overtuigen van de attitudes, zal dat gedrag ook wel komen.
Ik vind het interessant, als ik de metafoor van, als ik het Durkheimiaans nog een klein beetje mee mag uitwerken. Ik denk dat het Durkheim heeft het natuurlijk over arbeidsdeling. En met dat we meer, met meer en meer zijn, moeten we als mensen ook op zoek naar dingen die we gemeenschappelijk hebben. En die dingen die we gemeenschappelijk hebben, dat vormt het soort van het cement van de samenleving, namelijk het sacrale waar wij allemaal als groep onze identiteit aan ontlenen. Dat zou inderdaad het planetendenken, het duurzame denken kunnen zijn, wat nu naast het individuele, wat hetgeen is wat ons allemaal verbindt, denk ik, nu in onze maatschappij, is dat we allemaal individu zijn, kan het duurzaamheidsidee ook het nieuwe sacrale zijn geworden, wat ook zou verklaren waarom dat het zo gevoelig ligt bij heel veel mensen met wie ik erover heb. Het is gevoelig geworden, misschien omdat het zo belangrijk is geworden voor mensen, omdat het is iets van hen geworden. En dan heb ik de indruk dat je al heel snel in polarisering vervalt, omdat als je een beetje kritisch bent en je durft ook maar dat in vraag te stellen, dan ben je plots een klimaatontkenner. Nu met de klimaatprotesten ook. Als jongere ben je blijkbaar of een naïeve klimaatsbijbelaar of een klimaatontkenner. Er is zo nuance daartussen meer te vinden. En misschien heeft dat te maken met dat we het klimaat het duurzaamheidsidee gesacraliseerd hebben. Maar jij wil daar nooit zo zeggen.
Ja, ik wil dat gewoon eventjes vergelijken en in context plaatsen, omdat we volgen nu het religie van, waarbij dat we bijna Jean-Marie Dekker citeren, wat we natuurlijk niet willen doen, maar het concept van, we willen het echt terugbrengen tot op Durkheim, wat ik hier dus eigenlijk nog eens heel duidelijk wil stellen, dat we terugbrengen Durkheim. En ik zou misschien nog even het sacrale, ik maak graag de vergelijking met sporthelden zoals Messi, Ronaldo. Het is een beetje hetzelfde, hè? De ene persoon is voor Messi, en je zegt tegen Ronaldo, ik ben voor Messi hoor. Dan ontstaat daar een soort clash van twee mensen tegen elkaar, en die op het einde van de rit nog altijd even ver van elkaar zitten en nog even naar het fan zijn van die spelers. En hetzelfde effect zien we eigenlijk terug, denk ik, bij religie. Mensen geloven daarin, handelen daarnaar, en zullen wanneer ze iemand tegenkomen die persoon overtuigen, door het feit ik ga het niet dogmatisch noemen, want er is heel veel wetenschappelijk feit, maar begint te discussiëren. En op het einde van de rit staan ze nog altijd even ver van elkaar, omdat ze in bepaalde zaken, het is geen kwestie van geloof, maar toch het aanhangen van bepaalde ideeën. En ik denk dat dat heel mooi samenhangt, samen met hetgeen wat ik daar juist heb gezegd, het feit dat die attitudes en die link met die attitudes en gedrag heel sterk is. Wat zeer interessant is, is de conformiteit daar rond. Omdat wanneer we het hebben over religie, dan hebben we het vaak over groepen. We hebben dat bij onze sectenpodcast ook gehad. Dat gaat om groepen. En hoe meer mensen binnen die groep overtuigd zijn, of hoe meer mensen in hun netwerk overtuigd zijn, hoe rapper dat je zelf geneigd bent om mee overstag te gaan. En iedereen heeft daar een bepaalde grens in, van hoeveel mensen rond je overtuigd moeten zijn, vooraleer dat je dat zelf zijt. Dat is eigenlijk een soort conformiteit.
Mag ik heel even een existentialistische zijsprong maken? Naar die momenten dat je denkt als socioloog van, als ik zoveel aan mijn omgeving te danken heb, wie ben ik dan eigenlijk? wat is er eigenlijk uniek aan mij? Dit is nu heel Durkheimiaans, ik weet het. Eigenlijk ben ik ben altijd al een Weberiaan geweest. Maar Durkheim had toch ook een paar straffe punten. Maar goed, naast deze existentialistische zijsprong, vind ik het idee van netwerk heel interessant. Denk je dat netwerkidee is aangezwengeld door het internet?
Zeker. Je ziet dat eigenlijk heel mooi op bijvoorbeeld, waar halen jongeren meestal hun nieuws? Het is nu een beetje aan het veranderen, maar het meeste is dat via Facebook. Je liked bijvoorbeeld HLN, ik zeg maar iets. En dan gaat HLN zijn berichten afstemmen op u. Dus op een gegeven moment, stel nu, het eerste moment dat je HLN liked, krijg je een grote variatie aan berichten. Ze beginnen te zien op welke berichten je klikt. Ze beginnen nu meer. Stel nu, je krijgt vooral berichten vanuit klimaatontkenners. En je ziet dat je daarop klikt. En ze gaan, berichten van klimaatontkenners werken goed. We sturen nog meer berichten van klimaatontkenners. En om een duur heb je alleen maar berichten van klimaatontkenners. Overlaatst heeft YouTube ook zijn beleid aan zijn algoritme moeten aanpassen, want wat bleek, de bestaande algoritme bevoordeelde complottheorieën. Dus we merkten van, ja, mensen zien graag complottheorieën en blijven ook lang hangen over zaken die met complottheorieën gemaakt zijn. Dus wat deed dat algoritme? Dat begon dat proces te optimaliseren om ervoor te zorgen van, hoe krijg ik iemand zo snel mogelijk bij een complottheorie? Dus dan was dat steeds, dat begon heel zachtjes en om een duur zat je daar binnen en werden daarnaar automatisch gestuurd en men heeft dat algoritme ontdekt en men gaat dat nu proberen terug te veranderen.
Dat is natuurlijk heel interessant, omdat ik wil even terugkomen op Facebook, omdat ik denk niet dat de HLN is die dat stuurt, maar ik denk dat dat algoritmes zijn van Facebook die individueel niveau u in een bepaalde bubbel, een technologische bubbel, laten komen. Niet omdat ze dat willen, maar als je in die bubbel zit, dan komt jij meer op dat netwerk. Dan komt jij meer tijd in aanraking met advertenties, waardoor Facebook natuurlijk grof geld verdient. Hetzelfde met YouTube. Dat is eigenlijk een online bubbel, waar dat, YouTube probeert te berekenen naar welk soort filmpjes dat je kijkt, hoe lang. En via de rechts heb je altijd zo'n lijst met aanbevolen. Dat vind ik eigenlijk vrij creepy, want dat is een algoritme wat dus gaat bepalen naar welk soort filmpjes je nog zou kunnen kijken op basis van hetgeen wat je al allemaal gedaan hebt op het netwerk. En dan wordt het natuurlijk, ja, gevaarlijk is het misschien het foute woord, als dat met zeer extreme beweging gaat, zoals inderdaad die complottheorieën. Maar om even terug te komen op duurzaamheid, mensen zitten via sociale media blijkbaar in een bepaald soort bubbel. Dat kan inderdaad het idee versterken van het netwerk. Niet dat het de bedoeling is van sociale media, maar als je in die bubbel zit, dan gaat je meer tijd consumeren op dat netwerk, wat meer winst betekent.
Het is niet alleen voor zaken als groen, voor groene ideeën, maar het is eigenlijk voor elk gedachtegoed. Je hebt al, dat werkt volgens mij op verschillende niveaus. Eén, het algoritme. Je hebt inderdaad, stel nu, je bent zelf groen overtuigd van een bepaald, van duurzaamheid. Ik zeg nu groen overtuigd, groen hoort niet altijd samen te hangen met duurzaamheid. Er zijn nog andere ideologieën die ook duurzaam kunnen zijn, maar gewoon voor de evidentie hou ik het nu eventjes daarop. Maar stel nu, u bent groen overtuigd, dan gaat je berichten die je ziet van mensen die dat die daar iets over posten, gaat je liken. En daardoor krijg je dat soort berichten meer en ontstaat er eigenlijk al een bubbel. Maar dat is één proces en dat is een puur algoritmisch proces. Maar er is ook een natuurlijk proces van jezelf. Wie gaat jij toevoegen als vriend? Mensen waarmee dat jij goed overeenkomt. Mensen die je hebt leren kennen, waar je een goede babbel mee hebt gehad, die ook tot uw netwerk behoren en zelfs bepaalde sociale netwerken offline zijn vrij homogeen. Ik zal nu maar zeggen, als ik bij iemand heb ruzie gemaakt bij een bakker, omdat die zei alle vreemdelingen buiten en ik was daar niet mee akkoord, dan voeg ik die niet toe op Facebook. Stel nu, ik kom bij een bakker en die mens zegt alle vreemdelingen buiten en ik zeg ja, keigoed idee en we gaan te praten over hoe dat we dat gaan doen, dan voeg ik die man wel toe op Facebook. En daardoor ontstaat er ook gewoon, door het sociologische component en sociologische profiel, ontstaat er dan al een homogeen netwerk.
Super interessant om een van mijn favoriete sociologen, Zygmunt Bauman, te citeren. Een paar jaar geleden heeft hij een interview gedaan met een Spaanse krant en toen zei hij van, mensen voegen op sociale media toe wie dat ze willen en dat geeft hen een gevoel van controle. En het lijkt alsof mensen zich meer verbonden, alsof ze zich openstellen naar de buitenwereld, maar het tegendeel is waar. Omdat mensen op sociale media laten zich opsluiten, vaak onbewust, in zogenaamde comfortzones. Waar ze enkel de echo's van hun eigen meningen en preferenties horen weer klinken. En dat heeft natuurlijk zeer grote maatschappelijke gevolgen voor onze samenleving. Maar dit gaat natuurlijk veel breder dan over enkel duurzaamheid. Dus ik stel voor dat we voor deze... misschien kunnen we daar eens een podcast over doen. Gewoon over sociale media. Maar laten we het nu nog eens over duurzaamheid hebben. Jij wou nog iets zeggen over attitude en gedrag.
Ja, ik wil daar nog een laatste elementje aan toevoegen. Over, we hebben die link tussen attitude en gedrag. We hebben al gezegd dat daar voor een stuk de gepercipieerde controle bij komt. Als je meer controleert, wordt dat sneller gaat doen. Conformiteit, als er meer mensen in het netwerk overtuigd zijn, dat je zelf ook eerder over zal gaan tot dat gedrag. En er is ook nog eentje, en dat is bij de effort die ervoor nodig is. Hoe meer dat er moet geïnvesteerd worden, tijd, kapitaal, sociaal kapitaal, om een bepaald gedrag te vertonen, des te kleiner de link zal zijn tussen gedrag en attitude. Het idee is eigenlijk vrij simpel. Er zijn drie manieren om aan iets goed, iets duurzaam te doen. Je kunt bijvoorbeeld ofwel een thermostaat instellen, ofwel de verwarming afzetten, ofwel je huis isoleren. Thermostaat instellen, dat duurt 5 seconden, dat is 2 keer klikken. De verwarming afzetten, zo iets kunnen drastischer, want dat is toch een beetje fris. En dat vraagt ook wel iets meer effort. En isolatie, ja, dat is lastig te zetten, dat kost veel. En we gaan zien, mensen die overtuigd zijn van het duurzaamheidsgedachte, zullen vrij snel overgaan tot dat thermostaat een graad lager zetten. Daar is eigenlijk weinig. Daar zien we dat die link tussen attitude en gedrag zeer sterk is. Maar bij isolatie, iets wat veel effort vraagt, zien we dat die link tussen gedrag en attitude zwakker is. Dat dat eerder over andere elementen gaat. Men ziet dat ook bijvoorbeeld recycleren. Als jij 3 stappen moet zetten om iets te doen, hoe meer effort dat je moet voor het doen om te recycleren, hoe minder dat eigenlijk samenhangt met je attitudes. Eigenlijk moeten we dat een beetje zien op een assenstelsel, met een X- en Y-as, met enerzijds gedrag en anderzijds attitudes. En hoe hoger die attitudes, hoe hoger het gedrag in heel wat gevallen, of dat is toch de theorie die we geplaatst hebben, maar afhankelijk van de efforts die je moet doen. Dus thermostaat instellen, een lage effort, dus hoe hoger je attitudes, hoe hoger je gedrag. Dat is eigenlijk een vrij... curve, terwijl die curve die wordt wat afgezwakt bij het, wanneer het gaat om zaken als verwarming afstellen. Dan is de stijging van attitudes dan maar een marginalere verandering in gedrag geven. Bij isolatieplaatsen, één stijging in attitude niet per se een hoge stijging geven in gedrag.
Voor de statistici, uw beta's gaan veranderen, uw beta-waarden die... gaan afzwakken naarmate het meer effort vraagt.
Dat klopt volledig, Hans. Bij het individueel een beetje beu. Gaan we het anders doen dan het individuele? Ik zelf...
Dan gaat u over steden hebben, hè?
Inderdaad, Hans. Wat kunnen steden doen? Dat is een geweldig idee. Wie zal er op dat idee gebracht hebben? Inderdaad, de vraag is, wat kunnen steden doen? En er is eigenlijk een heel mooi voorbeeldje van Rob Hopkins, Transition Towns. Ik weet niet of dat jij die kent, Hans, de transitiebeweging? Dat is iets zeer interessants. Dat is eigenlijk gewoon begonnen met een leerkracht en een schoolprojectje. En die waren begonnen met een beetje te denken over het milieu. En milieu, sorry, opnieuw. Ik voel dat ik de neiging heb om duurzaamheid en milieu samen te pakken. Terwijl ik expliciet wil zeggen dat dat niet is. Maar hier gaat ook duidelijk worden dat dat niet volledig samenhangt. Maar die Rob Hopkins, die bedenkt eigenlijk van ja, wij zijn eigenlijk wel heel afhankelijk als stad van macro-tendenzen. Wij zijn heel afhankelijk van de rest van de wereld en dat haalt heel wat risico's in voor onze gemeenschap. Hij focust natuurlijk ook op dat. Ik focus ook voor een stuk op klimaatsverandering, zeer sterk in het kader van die afhankelijkheid. En hij illustreert dat eigenlijk met een voorbeeld uit in verband met olie. Olie werd zeker op dat moment dat zijn theorie gelanceerd werd voor alles gebruikt. Plastic, fossiele brandstoffen en... Hij stelde van ja, op een moment, de economie die draait daarop, maar er zal een punt zijn, dat komt een beetje terug bij 19e eeuwse doemdenkers, dat de vraag naar olie hoger zal zijn dan dat men oppompt. En dat men een piek zal zien in de aanbod van olie, dus de hoeveelheid olie dat er wordt opgepompt, en daarna een sterke daling. Maar door het feit dat het aanbod daarna zal dalen, maar de vraag zal groeien, omdat ja, er was op een gegeven moment veel olie, dus heel veel toepassingen zijn gekomen op olie, dan zal die vraag stijgen, maar het aanbod dalen, waardoor de prijs enorm zal stijgen. En dat er een soort van daar de piek, het idee van de piek olie, dat je een piek krijgt in productie, een piek in vraag, gevolgd door een piek in de prijzen. En dat zal een sterk effect hebben op zelfs de steden en het gemeenschapsleven. En daardoor zegt men eigenlijk van ja, wij als steden... Wij moeten weerbaarder gaan worden. Wij moeten zorgen dat wij onszelf onafhankelijk kunnen maken van die tendensen om goed en duurzaam te overleven. Want dat is het idee van duurzaamheid. Van, als wij zo onderhevig zijn aan tendensen, dan is dat op lange termijn niet altijd haalbaar en zullen wij de dupe zijn van macro-economische of macro-sociologische tendensen.
Stadslandbouw. Zeer interessant. Jij wou nooit zeggen.
Dat is exact wat dat een van de voorstellen was van Rob Hopkins, stadslandbouw. Want hij zegt van ja, wij zijn afhankelijk van, graan en van landbouw van buitenland. En als daar iets misloopt, dan heeft dat heel sterk effect op ons. Dus een van zijn voornaamste voorstellen was bijvoorbeeld, we zorgen dat we lokale producten gaan kopen. 1. Beter voor het milieu. 2. Beter voor de gemeenschap. En dat was eigenlijk een van zijn voornamere zaken. En hij had dan ideeën als, ja, we gaan labels invoeren voor lokale restaurants die lokale producten gebruiken. En hij heeft een heel rapport daarover opgesteld, over ideeën om minder afhankelijk te worden, met inderdaad een sterke focus op enerzijds die piekolie, maar anderzijds ook bijvoorbeeld zaken als natuur, landbouw, dat men eigenlijk voor een stuk zelfvoorzienend wordt. Er zit een protectionistisch kantje aan, maar niet protectionisme als in bang voor concurrentie, maar protectionisme als in we moeten gewapend zijn tegen macro-economische tendensen die een negatief effect kunnen hebben op ons.
Interessant. Ik las ook dat de link met stadsbouw zou kunnen aangesterkt worden met genetisch gemodificeerde gewassen, omdat die bijvoorbeeld in containers gekweekt kunnen worden. En ik las ook dat er al experimenten bezig zijn om biefstukken genetisch in elkaar te puzzelen met nanotechnologie. Dus dat zijn natuurlijk heel interessante ontwikkelingen die op een heel technologische, slimme manier eigenlijk ook kunnen bijdragen. Zeg trouwens over steden, ik denk dat het Leuven was, maar ik weet het niet zeker, schiet me niet dood als het fout is, dat ik denk Leuven in 2050 CO2-neutraal wil zijn als stad. Denk jij dat dat realistisch is?
Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk niet zo'n goed idee van heb. Ik durf niet te zeggen wat dat realistisch is of niet. Ik ben vooral dan eens benieuwd, wat gaan ze doen? Wat zijn de plannen? Is het idee om over aan CO2-neutraal ligt natuurlijk de focus op CO2. Iets waar Rob Hopkins bijvoorbeeld in zijn project niet direct doet, maar zegt van ja, we moeten vooral weerbaar zijn. En hij legt uiteraard wel die focus, omdat hij ook een stuk mobiliteit heeft. Maar klimaatneutraal is geen... Excuseer, we hebben hier net eventjes opgezocht. Het was niet CO2-neutraal, maar klimaatneutraal. Ik denk dat we daar heel hard gaan moeten kijken van, wat zijn de voorstellen? Omdat, technisch gezien, hè, kan men heel snel die klimaatopwarming, puur technisch, hè, maar de vraag is, tegen wat voor kost? Bijvoorbeeld, ik hoorde een voorstel, men kan bijvoorbeeld zwaveldeeltjes in de lucht schieten en dat zou zich mengen in de atmosfeer, waardoor dat men de temperatuur op aarde met een graad kan dalen. Dus strikt genomen, als wij de klimaatverandering, is dat een quick fix. Helaas, tegen welke kost? Goh, dat levert ook zure regen op en dat is een heel extreme vorm van ingrijpen. Maar dat zal natuurlijk in het specifieke case van Leuven afhangen van hoe gaat men dat invullen. Rob Hopkins heeft daar eigenlijk, zijn idee is eigenlijk vrij wijd verspreid. Overal in de wereld, ik denk dat er zelfs in België een 50-tal plaatsen zijn waar zijn idee wordt aangehangen en waaraan mensen ook effectief initiatieven doen in de idee van Rob Hopkins om naar een transition town te gaan. Om inderdaad dan voornamelijk de focus op lokale boeren, lokale instellingen en instituties.
Interessant. Het gaat hier eigenlijk alleen dat een thema van vandaag ook is verandering. Het valt mij op dat mensen wel verandering willen, maar dat het heel vaak de anderen zijn die moeten veranderen. Hoe denk jij dat die grote veranderingen zich gaan uitspelen of kunnen uitspelen?
Wel, die veranderingen zijn eigenlijk iets heel interessant, omdat wanneer dat je voor de ene verandering bent, wordt je vaak een beetje teniet gedaan over het feit dat je niet de andere verandering ook doet. Ik zal mij verklaren. Stel nu, je bent een meisje van de middelbare school en je denkt, ah, ik ga hier eens een protest organiseren. En je gaat toevallig gaan staken. Elke gelijkenis met een bestaande persoon berust op louter toeval. En je zegt dan, ah, kijk, ik vind dat, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, dat een land zijn verantwoordelijkheid moet nemen, of dat de verandering op stedelijk niveau moet gebeuren. Dat zijn eigenlijk allemaal legitieme denkpies van, kijk, die verandering moet op dat vlak gebeuren. En dan gaat men bijvoorbeeld kijken van, ja oké, jij zegt dat die verandering op nationaal vlak moet gebeuren, maar jij zet je attitudes niet om in gedrag, jij gaat niet naar dat individueel niveau. En we moeten in die verandering heel goed kijken, want het is altijd de ander, we moeten heel goed kijken op welk niveau veranderingen kunnen en op welk niveau veranderingen willen. Kan het klimaat gered worden door alleen, à la Rob Hopkins, te focussen op steden? Misschien. Kan men het klimaat redden door alleen te focussen op het milieu? Wie weet. Dat kan allemaal. Maar ik denk dat het groot stuk combinaties van verschillende zaken. En dat we ons niet blind mogen staren, op het individuele of het stedelijke. En dat het een het ander niet uitsluit en dat het een ook niet betekent dat je voor het ander bent. Bijvoorbeeld, ik denk dat we beide wel zijn voor een duurzaamheidsbegrip, maar dat betekent niet dat wij per definitie dan voor iets zijn als een lage emissiezone, dat voor het milieu zijn. Of dat betekent niet dat wij zeggen van, we gaan nu vegetarisch worden. En dat hoeft ook niet. En dat is iets wat heel wat mensen vergeten, dat dat beleid en die verandering op verschillende niveaus kan en moet gebeuren. En dat niet betekent dat je zegt van, ik wil mijn prioriteit op dat niveau leggen, dat je dan per se ook op het andere niveau moet zijn. Ik zeg maar iets, iemand die vegetarisch is voor duurzaamheidsredenen, die hoeft niet per se ook fan te zijn van het idee van Rob Hopkins van een transition town. En daarmee hier een klein pleidooi pro Anouna de Wever, in de zin van, of toch tegen de kritieken op Anouna de Wever, van jongens, het is niet omdat je voor het ene plan zit dat je per se ook het andere niveau moet volgen. Er zijn verschillende niveaus en verschillende niveaus waarop veranderingen kunnen en waarschijnlijk ook zullen moeten gebeuren.
Zeer, zeer, zeer interessant. Hartelijk bedankt voor die uiteenzetting, Alan. Ik moet nog spontaan denken aan Marokko. Marokko is nu massaal aan het inzetten op zonne-energie. Ze hebben 2 gigantische zonnecentrales gebouwd. Maar eens opzoeken, ik denk dat er een bepaalde instantie Marokko op nummer 2 mondiaal heeft gezet van de meeste klimaatinstellingen. Marokko heeft natuurlijk een gigantische labwoestijn. Dus dat vond ik ook wel interessant. Maar we zitten natuurlijk in een representatieve democratie. Die verantwoordelijkheid om op meso- en macroniveau te veranderen, die leggen we bij politici. Wat is de rol van de politiek hierin eigenlijk? En ligt er dan niet gigantisch veel... Ik heb de indruk dat er met het klimaatprotest gigantisch veel druk ligt op politiek. Wat is de rol van de politiek hierin?
Ik denk dat we een beetje milder mogen zijn voor de politiek. In die zin, strikt genomen, zou de politiek alles wat we hier gezegd hebben kunnen sturen. Die zouden inderdaad het individueel gedrag kunnen sturen. Als zij morgen willen, verbieden zij vlees en worden wij allemaal vegetariërs. Strikt genomen, zouden zij dat kunnen. Zij kunnen al die steden omzetten naar transition towns. Maar de vraag is het zo makkelijk? Is het zo makkelijk om te zeggen van... Want ik denk, als er eenvoudige manieren waren, dan waren ze ondertussen wel gebeurd. Ik denk dat we daar heel... Ik denk, iedereen beseft dat dat moeizaam is. Iedereen beseft dat het klimaat nodig is en dat het 5 voor 12 of misschien zelfs al 5 na 12 is. Maar ik denk dat we niet voor vergeten dat er ook nog heel wat andere belangen zijn. Men doet zo soms neerbuigend over bedrijfsbelangen, maar uiteindelijk is dat binnen ons huidig systeem nog altijd de motor van welvaart. Men gaat bijvoorbeeld gaan kijken van ja, men zit nu bijvoorbeeld heel hard te zoeken naar de nieuwe energiebronnen. Dat is nu een van de hot topics binnen duurzaamheid. Van we zien dat fossiele brandstoffen voor een stuk gaan vervangen worden door elektriciteit. Dus we moeten die nieuwe elektriciteitsstijging gaan opvangen. En dan ziet men dat voor de opties binnen duurzaamheid, met zonnepanelen en windenergie, dat die nog niet betrouwbaar genoeg zijn om overal te installeren. Ik denk dat als de politiek, als het een oplossing was, dat ze inderdaad hadden gezegd, ja, we pompen hier alles vol met zonnepanelen. Maar dat hebben we overlaatst in het beleid ook gezien, dat die kost daarvan enorm was en dat die elektriciteitsfactuur ook dat ervoor heeft gezorgd dat de elektriciteitsfactuur ook voor mensen die het minder breed hebben zal stijgen. Ik weet niet wat die energieverhoging er ondertussen is doorgekomen of niet, maar in ieder geval, we hadden gezien dat die plannen er waren om dat te compenseren. Dus ik denk dat het niet zo eenvoudig is, hoe het ook die klimaatwet, de gevolgen daarvan moeten wel eens heel hard overwogen worden. Of dat hetgeen is wat we willen. En daarin denk ik dat die dat we daar niet te hard in mogen zijn en ook een beetje realistisch in moeten zijn. Is de technologie voorhanden? En zijn, hoe disruptief gaan de... En moeten we opletten dat we niet te hard... Dat we het duurzaamheidsconcept goed gebruiken. Dat wil ik vooral benadrukken. Dat als we beleid gaan... Als we die verandering bij de politici willen leggen, dat dat niet alleen omgeving is, maar ook het sociale en ook het economische. Dat die drie, als het echte duurzaamheidsbegrip samen zullen moeten gaan, willen we veranderingen doorvoeren.
Dat is interessant. Ik durf het wel eens aan om te zeggen dat windmolens en zonne-energie, dat zijn wel hele goede concepten, maar ze zijn jammer genoeg niet rendabel. En heel vaak word ik dan afgeschoten, omdat het lijkt vloeken in de kerk, van ja, hoe kun je nu tegen windmolens zijn? Maar het heeft ook te maken met rendabiliteit en die samenleving, die moet op een of andere manier verder, die heeft energie nodig. Tegenwoordig is kernenergie ook al uit de boze. Er is ook wel zeer terecht, vind ik, omdat dat natuurlijk carnaval is. Zweden is nu bijvoorbeeld nieuwe kerncentrales aan het bouwen, omdat de nieuwste generatie stoot slechts een zeer klein percentage kernafval uit. Oké, ze zijn nog steeds afhankelijk van uranium, inderdaad. Het probleem met onze kerncentrales, om niet te lang uit te wijden, is dat die heel vroeg gebouwd zijn in de jaren 50 en die gebruiken staven. De nieuwste generatie zou bolletjes uranium gebruiken, dat zou veel efficiënter zijn. Dus op die manier denk ik dat de toekomst, als we het over energie gaan hebben, in een duurzaam energiemix gaat liggen. En ook interessant om even te vermelden is kernfusie. Dat is nu stopgezegd, omdat de geldkraan is even dichtgedraaid, jammer genoeg. Dat is een heel interessant idee, maar het zou dan pas tegen 2050 kunnen of zoiets, dus dat vind ik dan weer jammer. Maar ik denk dat de toekomst van energie in een mix ligt. Denk jij dat dat klopt of denk je daar op een andere manier over?
Dat het zeer interessant is, want inderdaad, die rendabiliteit is wel een probleem. Als morgen windmolens kunnen draaien wanneer er geen wind is, of toch meer dan genoeg kunnen produceren als het wel wind is en opgeslagen kan worden, dat wij morgen allemaal windmolens gaan zetten als dat echt voldoende rendabel is om de oplossing te zijn. Maar tot op heden is dat nog niet het geval. Ze zijn nog niet rendabel en nog niet betrouwbaar genoeg. In verband met kernfusie had ik overlaatst gelezen dat er een nieuw... Dat het probleem is dat er heel veel energie nodig is om dat op te wekken. En dat er nu een patent is genomen op een nieuw soort geleiding, dat er zou kunnen voor zorgen dat de weerstanden die gebruikt worden, want je hebt altijd bij het transporteren van energie een beetje verlies, dat die weerstanden, dat er een manier zijn om dat veel lager te maken, waardoor dat de netto-opbrengst van kernfusie plots zeer veel hoger zou worden als die technologie er zou kunnen zijn. En ik ben het ook volledig mee eens dat er waarschijnlijk een mix zal worden. Maar die mix is in mijn ogen vooral op dit moment, omdat we zo hard focussen op natuurlijke bronnen. Die mix zal er vooral komen omdat wanneer het regent en hard waait, we dan geen zonne-energie hebben, maar wel windenergie. En om die de onbetrouwbaarheden zodanig te differentiëren, dat we die onbetrouwbaarheden ook kunnen minimaliseren. En daarom zal er ook een mix nodig zijn.
Even voor de luisteraars, kernfusie is het idee van, we pakken zwaar water, dat is een bepaald waterstofelement, 15% daarvan vind je in het totale wateroppervlakte van de zee. En dat wordt verhit, ik ben de temperatuur vergeten, maar dat wordt enorm verhit, in een soort donut shape, namelijk in de reactor van de kernfusie, een soort ronde ruimte. Waardoor dat zwaar waterstofdeeltjes zo verhit worden dat die kernen gaan beginnen fuseren, vandaar de kernfusie. En uit die fusie komt energie vrij en die zou dan gebruikt worden om het net aan te sturen. Het probleem is inderdaad dat die moet verhit worden en daar is heel veel energie voor nodig. Maar dat terzijde over kernenergie. Jij wou nog iets zeggen?
Ja, omdat... We hebben het hier eigenlijk over een nieuwe manier om energie op te wekken. En of dat bepaalde ideeën het gaan halen of niet, daar is eigenlijk een zeer interessante theorie over. En dat is eigenlijk het multilevel perspectief. En die zegt eigenlijk, dat gaat eigenlijk rond transities. En transities moet eigenlijk zien in veranderingen in het typische denken. Om een voorbeeld te geven, op het moment dat de stoommachine kwam, begonnen we opeens alles te doen met de stoommachine. Op het moment dat men dacht dat men olie goed kon gebruiken, zegt men oké, heb heel wat nieuwe toepassingen rond olie. En dat zijn steeds grote transities in de samenleving. En dat is eigenlijk nu wat we ook moeten gaan doormaken met de transitie van fossiele brandstof naar, ik weet het niet wat. Ik durf geen uitspraak doen. We hebben hier al sociale mix gezegd, we hebben hier al kernfusie gezegd, we hebben zelfs even kerncentraal opengelaten. We hebben natuurlijke bronnen gezegd. Dat zijn allemaal opties. En hoe dat gaat verlopen, die transitie, en hoe dat zo'n transitie verloopt, zal ik eventjes proberen uitleggen. Dan moet men bekijken op drie niveaus. Drie niveaus binnen sociologie is typisch het micro, meso en macro niveau. Ik ga me eventjes voor duidelijkheid starten op het meso niveau. En dan noemt men in dit geval binnen het multilevel perspectief het regime. En dan zeg ik de standaard manier om iets op te lossen. Bijvoorbeeld, tot een paar jaar terug was dat, de motor, dat moet draaien, we kappen er fossiele brandstoffen in. We kappen daar diesel bijvoorbeeld in. In de tijd van de stoommachine was dat, god, we willen een trein laten draaien, hopla, stoommachine erin. Dat is eigenlijk de gangbare manier om bepaalde zaken te doen. Bijvoorbeeld, nu zou je dat over energiebronnen, maar dat kan ook over een andere manier. Er is een tijd geweest dat we zeiden, iets is kapot. Mijn broek is kapot, we naaien hem, hopla, we kunnen terug verder. Op dit moment zeggen we, naaien ons broek niet meer, we doen de broek weg en we kopen een nieuw. De gangbare manier, dat is gewoon, het regime is gewoon de gangbare manier om bij iets om te gaan. Dan heb je het microniveau, de niche, en dat zit dus onder het regime. En daar is eigenlijk veel diverser. Daar zitten eigenlijk allemaal technologiekes die kunnen uitgroeien tot een regime. Daar zit bijvoorbeeld, als we gaan kijken naar het energiegedeelte, dan zit daar bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, daar zit kernfusie, daar zit gascentrales, zullen er ook nog wel zitten. En dat zijn allemaal verschillende niches die elk hun energie kunnen opwekken, maar op een kleinschalige manier en allebei een andere manier zijn om die behoefte in te vullen. Maar dat is een vrij onstabiele situatie die nog moet groeien, die nog niet matuur genoeg is om de standaard te worden. En dan heb je het macro-idee, en dat noemt men het landschap. En dat zijn eigenlijk de grote tendensen en ontwikkelingen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de industriële revolutie. Dat is een landschapsfenomeen waarbij men zei van we hebben heel veel industrie en we moeten vooruit gaan en dit en dat. En daaruit, dat maakt dan gebruik van dat regime past dan binnen dat landschap. En dat landschap, op dit moment zien we dat landschap een aantal contradicties vertoont. We willen enerzijds vooruit gaan, maar men voelt nu dat klimaatidee zorgt voor een contradictie binnen dat landschap. Dat we zeggen van, ons kapitalistisch systeem, wat heel lang ons landschapsidee was, inderdaad, je zegt nu nog steeds, Hans, voor groot is dat nog altijd het landschap, maar we voelen binnen dat landschap een contradictie komen. Namelijk de contradictie van de duurzaamheid. Dat gaan produceren in Indonesië, in Bangladesh, dat eigenlijk niet meer zo duurzaam is. En dat dus niet duurzaam. We kunnen zeggen dat sociaal gezien niet echt ideale situaties zijn, dus dat niet volledig duurzaam is. Ook een stuk ethisch. In ieder geval, we voelen denk ik allebei wel aan dat daar een contradictie zit. Inderdaad, wij produceren met momenteel onze kerncentrales. Daar beginnen ook een aantal contradicties op te duiken qua betrouwbaarheid. En dat is eigenlijk een van de voorwaarden om een transitie te kunnen hebben. Er moet een landschapsverschuiving zijn. Er moet een contradictie zijn naar het moet duurzamer. Dat is één. Er komt een landschapsdruk. Dan moet er een niche komen die matuur genoeg is. En nu is dat afwachten. We zien dat die transitie er zal komen naar duurzaamheid. Maar we weten nog niet wat. We hebben dat juist eigenlijk heel mooi uitgelegd. Ja, die niche van windenergie en zonne-energie, die is nog niet matuur, nog niet betrouwbaar genoeg. Kernfusie is momenteel ook nog niet sterk genoeg. Dus er zal een niche moeten uitgroeien en moeten matuur worden om die oplossingen te kunnen, om dat landschap te kunnen faciliteren. En op het moment dat dat groot en matuur genoeg is, kan dat eigenlijk onderdeel worden van het regime, van de gangbare manier om iets te doen. En ik ga een voorbeeldje, een economisch voorbeeld geven. We hebben daarnet gezegd, we komen vanuit het idee van broek kapot, we stoppen hem en we naaien hem, naar het idee van, we recycleren onze broek, naar het idee, we gooien hem gewoon weg. En nu is de vraag, zou het bijvoorbeeld geen idee zijn om naar het circulaire te gaan? Dat we alle onderdelen van onze broek opnieuw gebruiken. En wanneer dat groot genoeg zou worden, dat die niche sterk genoeg is, zou dat de gangbare manier kunnen zijn om met materiaal om te gaan. Wat belangrijk is, een niche kan bijvoorbeeld sterk genoeg zijn. Neem nu kernenergie. Dat is als niche eigenlijk sterk genoeg om het regime te zijn, maar wat blijkt, het past niet binnen die landschapsverschuiving van duurzaamheid. Wordt niet altijd, dat wordt toch niet gepercipieerd als samengaande, waardoor dat, heel goed, dat in die transitie heel goed moeten kijken dat de mature niche, het regime en de landschapsverschuiving op hetzelfde moment dezelfde verandering doormaken en dan zal er een transitie kunnen gebeuren. Wat zijn er nog enkele elementen die we moeten aannemen vooraleer dat een niche kan doorgroeien? Dat is hoort het materiële aspect. In de zin van landschapsverschuiving in onze transitie binnen de mobiliteit. Zolang dat er geen niet voldoende laadpalen zijn, zullen we niet direct doorschakelen naar elektrische auto's. Dus daarom moeten we zien dat die landschapsverschuiving, dat die transitie vaak heel lastig is, omdat heel ons economisch systeem nog gebaseerd is op het regime daarvoor.
Inderdaad, padafhankelijkheid. En interessant over dat thema is ook het concept van de donut-economie. Zeker is de moeite om op te zoeken. Ik merk een soort, het is geen volledige catch-22, maar het lijkt erop van, we hebben elektrische auto's, maar ze breken niet door omdat er niet voldoende laadpalen zijn. Maar er zijn niet voldoende laadpalen omdat er niet genoeg elektrische auto's zijn. Een soort heel vreemde catch-22. Ik weet ook wel dat het niet volledig een catch-22 is, maar het is een heel soort vreemde tegenstrijdigheid. Hoe lossen we die op?
Binnen dit multilevel perspectief zou men zeggen van, ja, kijk, het zal niet doorbreken, want er zijn geen laadpalen. Dus de vrije markt op zich zal dat waarschijnlijk niet oplossen, tenzij dat het bedrijf zelf zegt, nou, dan zetten wij al laadpalen. Hè. Maar op dat moment zal bijvoorbeeld wel een taak kunnen zijn van de overheid om bepaalde niches te gaan ondersteunen. En dat kan op verschillende manieren zijn. Dat kan door te zeggen, we zetten laadpalen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn van, wij steunen onderzoek naar dit of dat. Of wij subsidiëren zonnepanelen om die niche vooruit te helpen. En op die manier kan men eigenlijk die transitie een klein beetje sturen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook vanuit Europa, die dan heel hard inzet op dat circulaire. En zo kan eigenlijk de overheid die transitie een beetje sturen.
Wat ik ook interessant vind, ik ben de naam van de auteur vergeten, maar die stelt dat vroeger, in zin van premodern, was er geen onderscheid tussen natuur en samenleving. En in de moderniteit is de natuur eigenlijk een deel van de samenleving geworden. Alan Quelen zegt, Aaron, denk je dat dat iets in dit discours zou kunnen verklaren?
Ik ga, als ik mag, even de redenering van Quelen afmaken, die inderdaad zegt van, tijdens de moderniteit, vooral in de premoderniteit, was de natuur onderdeel van de mens. En dat is dan vervangen geraakt door technologie, waardoor dat technologie de tweede natuur werd van de mens. En dat... Natuur. Technologie is de tweede cultuur, de tweede natuur van de mens geworden.
Oké, we komen niet overeen. Ik dacht dat Gele zei van, de mens is eigenlijk een vrij hulpeloos wezen en is daarom aangewezen op zijn tweede natuur, namelijk de cultuur. Dat is de natuur voor de mens. Maar er is een andere auteur die zegt van, we zijn eigenlijk ons concept van de natuur, wij zijn geen deel meer van de natuur. De natuur is helemaal geïncorporeerd als een zuil, net zoals ik echt trouwens, in de samenleving. En wordt bestudeerd als iets wat er is, In die zin zijn we eigenlijk vervreemd geraakt van de natuur, zegt hij. Dus in die zin zou het klimaat en de natuur een soort ding aan zich geworden zijn, in plaats van iets waar we deel uitmaken.
Inderdaad, Hans, je hebt gelijk. Arnold Kaelen is inderdaad de auteur die het heeft gehad over het mangelwezen, dat we inderdaad niet geen natuur meer hebben. Wat?
Excuses voor Aaron zijn Duits.
dat inderdaad cultuur onze tweede natuur is geworden. En het is een andere auteur die het heeft, dat inderdaad technologie die plaats heeft ingenomen van de natuur. En voor een groot stuk is dat denk ik wel waar. Dat inderdaad, we zien dat wij ook de manier hoe dat we dat doen, hoe dat de technologie opwerken, steeds minder natuurlijk wordt. Er is wel een interessant over de natuur, de verhouding tussen mens en natuur, schiet mij net iets te binnen over de Frankfurter Schule. Ik weet niet meer welke van de drie, ik denk dat het Marcuse was die het zei, dat wij eigenlijk altijd, dat een soort, die schreef aan de natuur, een soort actieve rol voor. In die zin dat wij zeggen van ja, wij hebben jarenlang tijdens onze industriële periode, hebben wij voortdurend die natuur opgebruikt en eigenlijk heel disruptief omgegaan met onze natuur en heel veel uitstoot gemaakt en heel veel natuurlijke bronnen opgebruikt. En dat dit eigenlijk een soort, de klimaatverandering, een soort wraak is van de natuur. Ik vond dat een heel interessant idee. Uiteraard, de natuur heeft geen bewustzijn, dus kan geen wraak plegen. Maar op zich, Hans, de natuur heeft er een stuk een bewustzijn, dieren hebben een bewustzijn, maar het klimaat als macro gegeven, alle bossen samen, heel de ozonlaag samen, heeft geen echt bewust zijn. Maar in die zin dat de wraak, dat idee van ja, er is een soort wraak in de natuur gekomen op dit moment voor hoe dat wij ermee zijn omgegaan. Wat is eigenlijk, wat wel interessant is, een soort legitimering is en een passieve houding tegenover het ding van het is jullie een heel schuldgerichte redenering is. Maar ook ergens passief, van ja, we kunnen er niet echt veel aan doen. Dit is gewoon de wraak van de natuur. Wel interessant, door de Frankfurter Schule, ik denk Marcuse, maar ik ben niet zeker.
Interessant, ik heb even het boek opgezocht waar ik het over heb. Het boek heet The End of Nature van Bill McKibben. En hij zegt eigenlijk dat dus de natuur niet langer apart bestaat van mensen. En hij zegt eigenlijk dat, hij betoont natuurlijk niet letterlijk dat de natuur is gestopt met bestaan, maar dat de natuur ons niet meer defineert en is nu een apart gegeven in onze menselijke samenleving. Dat betekent ook dat we daarin kunnen ingrijpen. Dat we bijvoorbeeld, je had het over zwavel injecteren in de lucht, bijvoorbeeld. Dat is typisch iets, daar zou een premoderne mens nooit op gekomen zijn, denk ik. Hij zegt hier bijvoorbeeld, by changing the weather, waar jij het dus over had, we make every spot on earth man-made and artificial. Dus de natuur wordt eigenlijk ook iets artificieels. Maar goed, dat even terzijde. Ik vond het heel interessant dat je het daarnet even had over schuld. Dan merk ik heel vaak in het klimaatdiscours dat ik mij schuldig moet voelen omdat ik met het vliegtuig op vakantie ga. Is het schuldparadigma een soort manier om het bewustzijn ervan over te brengen? Of welke plaats heeft schuld in dit hele discours volgens jou?
Zeer interessant, want ik heb het gevoel dat eventjes allemaal samenkomt, heel wat dingen die ik heb gezegd. In de zin van, is het schuld? Ja, dan zitten we weer bij onze industriële revolutie. Waarbij dat we gezegd hebben, ja, dat idee is ontstaan vanuit het schuldidee. Vanuit het idee van, ja, we zijn disruptief geweest voor de samenleving. En er is, nu hebben we daar gevolgen van. Anderzijds komt dat schuldparadigma op het individuele, ook weer op hetgeen dat ik daarnet heb gezegd in het betoog, van ja, het is niet omdat je niet voor het, dat je je niet houdt aan het ene aspect, of het ene niveau van duurzaamheid, dat je niet bezig kunt zijn met het andere niveau. Je kunt je perfect inzetten om van je stad een transition town te maken en ondertussen rustig vlees eten. Dat kan, of gewoon omdat dat verschillende niveaus zijn die we enerzijds los van elkaar moeten koppelen, maar anderzijds wel moeten combineren in onze samenleving. En dat schuldparadigma, ik denk dat dat voor een deel ook voortkomt om die link tussen bij het individu, tussen attitudes en gedrag te versterken. Als je die attitudes daar nog eens herstelt van ja, maar het is onze schuld dat wij dat gedaan hebben, dan creëert je, denk ik, een sterkere attitude om te leiden tot gedrag. Een laatste opmerking waar ik denk dat ook nog een deel van de schuld, het feit dat de schuld gegeven wordt aan een bepaalde generatie, ik denk dat ook een van de redenen is waarom dat er zoveel weerstand is. De heel wat klimaatprotesteerders zeggen van ja, jullie hebben dat zo lang laten gaan en zoveel lang laten lopen en wij dragen nu de gevolgen. En niemand krijgt heel graag de schuld van iets. En ik denk dat daarom heel wat mensen gewoon automatisch al hun klauwen laten komen, puur omdat ze daardoor beledigd worden. Dan krijgen ze van die een Facebook-post waarin het heel, waar dat er mensen zeggen, ja, onze generatie wordt gezegd dat ze slecht omgingen voor het milieu, maar wij hadden tenminste nog melk in glazen flessen en wij gingen ons schrift nog repareren en dit en dat. Dat schuldparadigma zorgt er ook voor dat sommige mensen juist naar een weerstand gaan, omdat, ja, niemand wordt graag beschuldigd van iets, hè. Zeker niet van het verwoesten van de natuur.
Het is ook heel makkelijk om iemand de schuld te geven, hè, omdat het lijkt iets op te lossen buiten u. En dan zijt je het op zijn minst zelf kwijt. Dus ik denk dat het schuldparadigma enorm populair is, omdat het, ja, mensen hebben de illusie dat het werkt. Dus dan is het heel populair. Ik stel voor dat we gaan afronden, want we zijn toch al een tijdje bezig. De schildpad leeft nog trouwens. De kat is buiten gezet, dus Aaron, zijn er nog dingen die jij graag wil zeggen?
Hans, ik denk dat we hier nog uren door kunnen gaan. Ik bedoel, we hadden nog van alles voorbereid over Rwanda, over, maar ik denk zelfs dat we de kijker gaan sparen met Rwanda. De luisteraar, sorry. Pas op, we hebben een foto, mensen kunnen daar naar kijken. Maar ik denk dat we de luisteraar gaan sparen met analyses over hoe dat, liet hem zeer interessant, toch even meegeven. Rwanda is burgeroorlog geweest, land was een beetje kapot, en men heeft dat opgebouwd vanuit een duurzaamheidsperspectief. Zeker eens lezen, maar ik denk dat we het inderdaad genoeg hebben gehad. En ik denk zelfs, ik ga het eindbetoog deze keer niet doen. Ik weet niet of jij nog eentje wilt doen, maar ik heb het gevoel dat alles gezegd is, heel het principe wel vrij duidelijk was. Dus ik ga het eindbetoog voor u laten, Hans.
Wat een eer. Wel, beste luisteraars, ik ben vandaag met de trein gekomen naar het pittoreske Beveren. En ik vind het toch wel grappig dat we hier in de kerncentrale gemeente van Vlaanderen zitten. Een paar kilometer van de kerncentrale. Ik onthoud vooral greenwashing. Een concept uit de georganiseerde misdaad, maar dan voor het klimaat. Dit waren Hans en Aaron, socioloog op de koffie.